Okay, they didn't tell the dumb American that this is the microphone.
That one is for the camera.
Okay, I got it now. All right, let me take it back to 1969.
Als we teruggaan naar 1996.
Which was a little bit before some of you were born.
69, pardon. Dat was een tijd voordat sommigen van u zelfs geboren waren.
1969 was when I began a life of promiscuity.
En in 69 begon ik mijn leven te leiden van promiscuïteit.
But I had already gotten involved in pornography sometime before that.
Maar om voor die tijd was ik bezig met pornografie.
And in those days, it was came in the form of magazines.
En in die tijd kwam dat naar je toe in de vorm van tijdschriften.
But in 1972, I went into an adult bookstore.
En in 72 ging ik een sekswinkel binnen.
And what I saw in there shot into me like a missile.
En wat ik daar onder ogen kreeg, dat kwam mij naar binnen alsof er een raket insloeg.
Something very evil filled my heart.
En er was iets kwaads, iets boosaardigs, wat op dat moment mijn hart vervulde.
And I was instantly addicted.
En ik was vanaf dat moment op één klap verslaafd.
That was the first time I saw hardcore pornography.
Dat was de eerste keer dat ik hardcore pornografie zag.
And that began a period of 12, 13 years of this addiction.
En dat was het begin van een periode van 12, 13 jaar verslaving hieraan.
In the meantime, I married my wife Kathy.
In de tussentijd trouwde ik met mevrouw Kathy.
And also, my problems with sexual sin became worse and worse and worse.
En maar tegelijkertijd was het probleem wat ik had met de seksuele zonde erger en erger.
Some people can get involved in pornography and it never goes beyond that.
Sommige mensen die kunnen betrokken raken met pornografie, maar daar stopt het. Het gaat niet verder.
But I was one of those types that just completely gave myself over to it.
Maar ik was een van diegenen die zich volledig overgaf eraan.
And even in this group that we have today, I don't want to talk about the things I was involved with.
En zelfs in deze groep, zoals we hier samen zijn, wil ik niet spreken over alles waarin ik betrokken was.
But I will say that in 1982, I was a police officer in Los Angeles.
Maar toen kwam het jaar 1982. Ik was een politieman in Los Angeles.
And my life had grown so empty and full of darkness.
En mijn leven was zo donker geworden en zo leeg.
That I had my off-duty revolver to my head.
Dat ik op dat moment mijn revolver wat ik bij me had, ook als ik niet aan het werk was, hield ik tegen mijn hoofd.
I couldn't imagine going on one more day.
En ik kon mezelf niet voorstellen dat ik nog één dag kon leven.
My wife had left me because of my sin.
Mijn vrouw had me verlaten vanwege mijn zonde.
Life was empty and meaningless.
Het leven was leeg, zonder betekenis.
And I was just full of perversion and darkness.
En ik was vol perversiteiten en duisternis.
But it was that day when I was about to end it all.
En het was op die dag toen ik op het punt stond om een einde aan te maken.
That God stepped into my life and rescued me.
Dat God mijn leven binnenkwam en mij redde.
And I had a very dramatic conversion to Christ.
En ik beleefde een dramatische bekering tot Christus.
I could not imagine ever going back into sexual sin.
En ik kon het niet voorstellen dat ik ooit zou terugkeren naar die seksuele zonde.
But 3 weeks later, I was sitting in our apartment.
En 3 weken daarna zat ik in ons appartement.
Not thinking anything.
En ik dacht niks, nergens over na.
And all of a sudden, I became consumed with the thought of going and getting involved in sexual sin again.
En plotseling, was ik me helemaal vervuld van die gedachte, dat verlangen om weer me in die seksuele zonde te storten.
I found that even though I had just had this tremendous experience,
en ik merkte dat, al had ik die geweldige ervaring achter de rug,
that I had no power to resist those temptations.
Dat ik geen kracht had om die verzoekingen te weerstaan.
And it was as if I was not even in my right mind, and I found myself walking or driving to the adult bookstore again.
En het was alsof ik buiten zinnen was. En ik trok mezelf aan terwijl ik weer in mijn auto reed op weg naar die sekswinkel.
And that began a period of struggling with this addiction.
En dat was het begin van een worsteling die ik had met die verslaving.
For the next 2.5 years, I would fail, pick myself up again, get going on, and fail again.
En in de 2.5 jaar die volgden, viel ik, ik ruimte mezelf weer op, ging weer verder, struikelde weer en viel.
And I remember I went several months at one point without giving over to sexual sin.
En ik heb ook periodes gehad van een aantal maanden, waarin ik mezelf niet overgaf aan die seksuele zonde.
And I really wasn't even thinking about it. I was just into doing the Christian life at the time.
En op dat moment had ik er ook helemaal geen gedachten aan. Ik was bezig met leven te leven, Christen leven.
But the Lord had taught me some principles that was changing my life, and I didn't even realize it.
De Heer die was op dat moment bezig om een aantal principes aan mij te leren die mijn leven veranderden. Maar dat besefte ik me op dat moment niet.
This was 1985, and there were no ministries to those in sexual sin.
En dat was 1985, en er bestonden geen bedieningen die mensen hielpen die worstelden met seksuele zonde.
But anyway, I came to realize that I was free.
En toen besefte ik dat ik vrij was.
And then in 1986, the Lord called us into Bible school.
En toen in 1986 riep de Heer ons naar Bijbelschool.
And while I was in Bible school, you know, I thought that I was going to be a pastor or an evangelist or something like that.
Terwijl we dan op die Bijbelschool waren, we begonnen daaraan met het idee dat ik een voorganger zou zijn of een evangelist.
But the Lord had other plans for me.
En de Heer had andere plannen.
And He began to speak into my heart about other men in sexual sin.
En de Heer die sprak op mijn hart over andere mannen die worstelden met seksuele zonde.
It was so secretive in those days that I didn't realize any other Christians struggled.
En het was zo omgeven, omsluierd als een geheim, dat ik me niet kon voorstellen, dat ik me niet bewust was dat er andere mannen waren die zouden worstelen met hetzelfde geheim.
And I shared what I felt like was a burden to begin a ministry with another pastor.
En dat ging wat op mijn hart voelde om zo'n bediening te beginnen. Dat deelde ik, dat vertelde ik aan een voorganger.
And later he told me that he thought I was crazy to begin something like this.
En hij vertelde me later dat hij op dat moment dacht dat ik getikt was, dat ik zoiets zou willen beginnen.
So in early part of 1986, we began Pure Life Ministries.
Dus begin 1986 begonnen we met Pure Life Ministries.
And it just began as a support group in Sacramento, California.
En het begon als een kleine ondersteuningsgroep in Sacramento, California.
And I went on a local radio program and shared about what I was going to do.
En ik kwam op een lokale radiostation en kon daar vertellen wat we van plan waren om te gaan doen.
And within weeks, all kinds of men were coming to us for help.
En binnen een aantal weken kwamen er allerlei mannen op ons pad die hulp zochten.
And then, I began appearing on national radio and television programs.
En kort daarna vroegen ze me ook voor de landelijke radio- en televisieprogramma's.
I remember in a 1 month period in, I think it was 1987.
Ik herinner me nog een periode in periode van 1 maand in 87.
That we received 900 phone calls of people looking for help.
Dat we 900 telefoontjes kregen van mensen die hulp zochten.
From across the United States.
Over heel Amerika.
There were a handful of ministries to homosexuals going at that time.
Er waren op dat moment, 87, waarover we spreken, was er een handjevol bedieningen, organisaties die zich richtten op hulp aan homoseksuelen.
And there were a few Christian psychologists that dealt with sexual addiction.
En een paar christenpsychologen die zich ook bezig hielden met seksverslaving.
But there was no ministries anywhere in the world that I know of that were dealing with sexual addiction.
Maar er waren geen specifieke bedieningen, waar dan ook ter wereld, voor zover ik me bewust was, die zich bezig hielden met seksverslaving.
So I was on different programs like Focus on the Family and some other shows like that.
En ik werd uitgenodigd bij verschillende programma's, uitzendingen van Focus on the Family, etc.
And we were just getting overwhelmed with people in need.
En we werden overstroomd met mensen die nood hadden.
And then in 1989, the Lord led us to relocate to more of a central place in the United States.
In 1998 leidde de Heer het zo dat we verhuisden naar een meer centrale plek in Amerika.
And the Lord put it on our hearts to open up our home to men struggling in sexual addiction.
De Heer legde het op ons hart dat we ons huis zouden openstellen voor mannen die worstelden met seksuele verslaving.
That was January of 1990. We began the residential program.
En dat was in januari 1990. Toen begonnen we die opvangplek.
It was very difficult in those early days.
Het was heel moeilijk in de begintijd.
I remember one time we had maybe a dozen men in the program.
Ik herinner me een bepaald moment in de begintijd dat we misschien zo'n 12 mannen hadden in ons programma.
And they all walked out one night.
En op één avond waren ze allemaal weg.
And I just collapsed. I just wanted to give up.
En ik stortte in. Ik wilde het opgeven.
But you can't argue with God, you know?
Maar met God valt niet te debatteren.
He wouldn't let us quit.
Hij liet het niet toe dat we stopten.
And pretty soon, more men were coming in.
En het duurde niet lang, er kwamen meer mannen naar ons toe.
And the program began growing over those years.
En door de jaren heen groeide het programma.
And we developed other programs as well.
En we hadden andere trajecten ontwikkeld.
And our staff began growing.
En de staf waarmee we werkten, die breidde zich uit, die nam toe.
Now, all these years later.
Maar nu, jaren later.
There's 35 full-time staff members there.
Hebben we 35 full-time mensen werken.
And we all live and work in community.
En we werken en leven in een gemeenschap.
Most of the staff members live on the ministry property.
De meeste leden van de staf wonen ook op het terrein zelf.
And we have 75 men in our residential program.
En we hebben op dit moment 75 mannen. In ons opvangprogramma.
They're there from 7 to 10 months.
En ze blijven bij ons tussen de 7 en 10 maanden.
I'm trying to think, let's see, what would be the best way to share what happened.
En ik overweeg wat de beste manier is om duidelijk te maken wat er gebeurd is.
I want to go back to the earlier days.
Ik wil even teruggaan naar een beetje eerder.
One of the things the Lord began dealing with me about in, I think, 1984.
Een van de dingen die de Heer bij mij aansprak, dat was in 1984.
Was to begin having a time of prayer and Bible study every morning.
Dat was het punt dat de Heer tot mij sprak om een tijd van Bijbelstudie en gebed te hebben elke ochtend.
At the time I had a job and I was out driving around.
Op dat moment had ik een baan buiten huis en ik was bezig rond te rijden.
Every day and I would listen to Christian radio all day long.
En ik, als ik in de auto zat, dan luisterde ik de hele dag door naar christelijke radiostations.
And I felt like, you know, I'm getting fed spiritually every day by doing that.
En ik had het idee, ach, ik krijg genoeg voedsel binnen als ik op die manier mijn dag doorbreng.
But I knew that the Lord was speaking to me about having a set time with Him every morning.
Maar ik wist dat de Heer met me sprak dat ik die apart gezette tijd zou moeten hebben met Hem elke ochtend.
And so I did. It was very difficult to get started.
En ik ging ermee bezig, maar het was moeilijk om op gang te komen.
But we were both struggled through it and stayed faithful to that.
Maar we beide, we worstelden daarmee, maar we wisten getrouwd te worden daarin.
And I didn't I didn't connect the two at the time.
En die twee dingen, die verbond, die wist ik niet goed samen te brengen.
But looking back on it, I can see what happened.
Maar nou terugkijk, zie ik wat er gebeurde.
As I started really connecting with the Lord every day.
Toen ik begon om werkelijk tot de Heer te naderen elke dag.
Those temptations that used to overwhelm me.
Toen merkte ik dat die verzoekingen die me leken te overspoelen vanuit het niets.
Were losing their power.
Dat die hun macht leken te verliezen.
And I just found that I had the strength to say no.
En ik merkte dat ik de kracht kreeg om nee te zeggen.
I never had that from the time I was 14 years old.
Ik had het nooit gehad vanaf het moment dat ik 14 was.
But I found that I could, that I had the strength to say no to those temptations.
En ik merkte dat ik de kracht kreeg en de kracht had ontvangen om nee te zeggen tegen die verzoekingen.
And another thing that happened during that time.
Nog iets wat gebeurde tijdens die tijd.
In 1985,
dat was, in 85,
was the Lord convicted us about watching television.
Dat de Heer ons overtuigde op het gebied van het kijken naar televisie.
And again, I didn't understand what the reason was for this.
En opnieuw begreep ik niet wat de reden, de achtergrond daarvan was.
Because in the United States, practically every Christian watches television.
Want in de Verenigde Staten is het gebruikelijk, vrijwel elke christen die kijkt tv.
I liked watching television.
Ik vond het leuk om tv te kijken.
And I didn't want to give it up.
Ik wilde het helemaal niet opgeven.
But I knew the Lord was convicting us to do that.
Maar ik wist dat de Heer bezig was om het overtuigen om het wel te doen.
And after I got away from it for a while, I began to understand why.
En nadat ik een tijdje afstand ervan had genomen, besefte ik ook waarom dat was.
Because it was really affecting me and I didn't realize it.
Want het had werkelijk een invloed op mij, maar ik was me daar niet van bewust op dat moment.
In 1987, 1987.
In 87.
I went to a cabin up on the next to the Pacific Ocean one week.
Toen nam ik een uitstapje, ging ik een week lang in een huisje zitten vlak bij de zee, de oceaan.
I felt like I needed the Lord's help.
En ik wist, ik voelde dat ik de hulp van de Heer nodig had.
And I spent 5 days fasting and praying in that cabin.
En ik was daar 5 dagen lang vastig en biddend.
And when I came back home after that time,
en toen ik terugkwam,
I had already had it planned that I was going to start working on this book here.
Toen had ik het plan, het voornemen dat ik dat boek zou gaan schrijven.
And so I sat down and started typing.
En ik zitten, begon typen.
And it was like, I don't even know how to explain it. It was like, it was flowing through me, typing the things out that are in this book.
En ik weet niet wat er gebeurde, maar het was alsof het gewoon uit me stroomde. Ik kon gewoon doorgaan met tikken en het boek.
I was typing things that I did not have the experience to know at the time.
Ik schreef dingen op waarvan ik op dat moment niet de ervaring had om dat zo te kunnen neerzetten.
It was one of the earliest experiences I had with the power of God.
Het was een van de eerste ervaringen die ik had met de kracht van God.
And what happens when you really tap into that power?
En wat er gebeurt als je werkelijk je verbindt met die bron?
Anyway, in the early 90s, Kathy and I really began focusing on pursuing the Lord.
En in de jaren 90 begonnen Cathy, mijn vrouw en ik, ons werkelijk toe te wijden. En dan zeggen we, Heer, we willen u volgen.
When I was still in Bible school in 1986,
toen ik in 86 nog steeds op de Bijbelschool zat,
the Lord spoke very clearly to me one night.
Heeft de Heer op één nacht heel duidelijk tot me gesproken.
To double the amount of time I was spending with him in the mornings.
Om de tijd te verdubbelen die ik met hem besteedde in de ochtenden.
So I was spending a half an hour in prayer and a half an hour in the Bible.
Ik besteedde een half uur in gebed en een half uur in de Bijbel.
And I doubled that to an hour apiece.
En ik heb dat verdubbeld, steeds een uur.
And so that was the way we lived our lives for many years.
Zo hebben we ons leven geleefd, jarenlang.
Now I want to fast forward to the present time.
Wil ik een stuk vooruitspoelen naar het heden.
Our staff at Pure Life Ministries.
De staff in de bediening die we hebben.
Whether it's the cook, the janitor, or a counselor.
Of het nou de mensen in de keuken zijn, de schoonmaker of de pastoraal werker.
Everyone is required to spend at least 2 hours with the Lord every morning.
Iedereen wordt verwacht dat hij minstens 2 uur met de Heer doorbrengt, elke ochtend.
And then we come together and spend another hour in either Bible study or prayer.
En dan komen we samen en dan hebben we nog een uur samen voor Bijbelstudie of voor gebed.
So basically we're spending 3 hours a day with the Lord.
Dus we hebben zo'n 3 uur per dag met de Heer.
Now think about the men who are coming into Pure Life Ministries.
En stel je dan even voor die mannen die binnenkomen bij Pure Life Ministries.
I don't need to tell you about them because you're familiar with what they're like.
Ik hoef u daar niet veel over te vertellen. U weet in wat voor situaties ze zich bevinden.
These men are full of darkness inside.
Die mannen zijn vol duisternis van binnen.
They've been filling their minds with the most wicked imagery.
Ze hebben hun geesten en hoofden gevuld met het meest kwaadaardige wat er is.
They've tried everything they can think of to quit their addiction.
Ze hebben alles al geprobeerd om van hun verslaving af te komen.
Coming to a little, to a ministry for 7 months is a very dramatic move for most people.
En als ze dan intrekken in een bij een bediening, bij een werk, en daar 7 maanden blijven, dat is een hele grote verandering.
Most of these men are very skeptical and cynical that they will ever get free.
Heel veel van die mannen zijn heel sceptisch en cynisch dat ze ooit bevrijd zullen zijn.
The truth is that they have tried many times and failed many times.
Want bij velen is het zo dat ze het heel vaak geprobeerd hebben en ook heel vaak gefaald hebben.
And they've tried all kinds of different techniques to get free.
En ze hebben allerlei technieken geprobeerd om vrij te worden.
So here's the staff of 35 people spending all this time with God every morning.
En dan heb je daar die staf, 35 man. Veel tijd besteden met de Heer elke ochtend.
And there's more to it than that, but I won't go into all that.
Ik zou er nog meer over kunnen zeggen, maar dat doe ik niet.
But these people come into this spiritual environment.
Maar die mensen komen dus in die geestelijke omgeving.
And God's presence is very strong in that place.
En daar waar wij zijn, daar is Gods aanwezigheid voelbaar.
You see, typically after 2 or 3 weeks, their faces begin to change.
Je ziet na 2 of 3 weken dat hun gezichten veranderen.
Their countenance becomes softer.
Ze krijgen een andere aanblik, een zachter uiterlijk.
And they begin seeing a kind of Christianity that they're not accustomed to seeing.
En je merkt dat ze in contact komen met een christendom, een christenheid die ze niet gewend zijn.
Because the staff at Pure Life really try to live in the love of God.
Want die staff met Pure Life, die probeert werkelijk in de liefde van God te leven.
And these men are not blind to the way we live our lives.
Deze mannen die zijn niet blind voor de manier waarop wij ons leven leven.
We're not there because we got a degree or we read a book.
We zijn er niet op die positie aangeland omdat we een bepaalde graad hebben gehaald of dat we een boek hebben gelezen.
We love these men and we want to help them.
We houden van deze mannen en we willen ze helpen.
And you start to see their attitude change within a few weeks.
En je ziet het gebeuren, dat hun houding verandert binnen een paar weken.
It's difficult to explain what it's like at that place.
Het is moeilijk om uit te leggen hoe het toegaat op die plek.
I'll just tell you one little incident.
Ik wil je graag één voorbeeld, vertellen.
And this is not the norm, okay? So I'm not trying to make it sound like it is.
En dat is niet de norm, dus ik wil ook niet de indruk wekken alsof dat standaardpraktijk is.
But I have seen these kinds of experiences happen more times than I can tell you.
Maar het is wel zo dat ik dit soort belevenissen heb zien gebeuren, dit soort ervaringen, vaker dan dat ik je kan vertellen.
We had a pastor in the program for sexual sin.
We hadden een dominee in ons programma voor seksuele zonde.
And his brother came to visit him for a few days.
Zijn broer kwam om ons te bezoeken, hem te bezoeken, een paar dagen.
This was about 20 years ago.
Dat was ongeveer 20 jaar geleden.
And this man was an evangelist.
En zijn broer was een evangelist.
And and he had a circuit of churches that he would travel around in the United States.
En hij had een groep kerken waarmee hij verbonden was en die bezocht hij door heel Amerika.
Well, he didn't tell anybody about this, but he had women in different cities that he was committing adultery with.
En hij had niemand erover verteld, maar hij had in al die plaatsen die hij bezocht, had hij een andere vrouw waarmee hij overspel pleegde.
Nobody knew about this.
Niemand wist ervan.
Anyway, he's there visiting at Pure Life Ministries.
En hij kwam dus op bezoek at Pure Life Ministries.
And he went out for a walk one day.
En op een dag maakte hij een wandeling.
We have a big piece of property.
We hebben een groot stuk land.
So he went out for a walk out back.
En hij ging de wildernis in.
And I was sitting in my office doing some work.
Ik was in een kantoor bezig met mijn werk.
And all of a sudden the door bursts open.
En op dat moment werd de deur opengegooid.
He threw himself down in front of me.
Hij gooide zich op de grond voor me.
Screaming.
En hij schreeuwde.
What happened to him out there?
Wat was er gebeurd daarbuiten?
Was that he had an encounter with God.
Hij had God ontmoet.
And in one instant.
En op dat ene ogenblik.
God revealed to him.
Liet God hem zien.
That all his years of ministry
dat al zijn jaren in de bediening
had all been about him.
Dat het allemaal om hemzelf draaide.
That it was all for self purposes.
Dat het alleen maar om zichzelf draaide en niets anders.
That he had no eternal fruit to show for all his efforts.
Dat hij met alles wat hij gedaan had, dat hij geen vrucht kon laten zien voor de eeuwigheid.
There is no comparison to having the power of God in your work.
En er is niets wat te vergelijken is met het hebben van de kracht van God in je werk.
We have a program there.
We hebben een programma daar.
And but our program is geared towards one thing only.
En dat programma heeft maar één doel.
Leading people into a relevant walk with God.
Dat we mensen willen leiden tot een wandel met God die het verschil maakt.
Over 27 years of doing this work.
Dit werk doen we meer dan 27 jaar.
I've heard many, many times.
En ik heb het zo vaak gehoord.
People disparaging the power of God.
Mensen de kracht wanhopen aan de kracht en de macht van God.
That is available to Christians.
Die macht, die kracht die beschikbaar is voor christenen.
I know what God's power can do.
Ik weet wat Gods kracht kan doen.
Because I'm a witness to it.
Want ik ben er getuige van geweest.
It is nothing to do with our methodology.
Het heeft niets te doen met onze methodologie.
Or because we have some nice little steps for them to do.
Of dat we een aantal stappen, mooie stappen hebben die ze moeten doorlopen.
It's because we have learned how to turn to God.
Nee, het is omdat we weten dat we ons tot God moeten keren.
How to cry out to God on behalf of these men.
En dat we tot God roepen namens die mensen, die mannen in de problemen.
There is nothing you can do that can take the place of prayer.
Er is niets wat je kan doen wat de macht van het gebed kan vervangen.
And usually the people who talk despairingly of prayer.
Veelal zie je dat bij de mensen die wat neerbuigend praten over de macht van gebed.
Are people who don't really do it.
Dat zijn mensen die het zelf niet toepassen.
I'm not talking about having a 5-minute prayer and a 5 minutes in the Bible.
Ik heb het niet over 5 minuten bidden en 5 minuten in de Bijbel.
I'm talking about teaching people how to have a life in God.
En waar ik het over heb, is om mensen te onderrichten hoe een leven in God te leiden.
This was one of the things that changed my life.
Dit is een van de dingen die mijn leven heeft veranderd.
I had no program to go to.
Ik had geen programma waar ik naartoe kon wenden.
People didn't understand sexual addiction in the 1980s.
Mensen begrepen niets van seksverslaving in de jaren 90.
I had nowhere to turn but to God.
In de jaren 80. Ik kon nergens naartoe dan naar God.
But when I began crying out to God, He answered my prayers.
Maar toen ik de Heere aanriep, toen antwoordde Hij.
And He set me free.
Hij heeft me vrijgemaakt.
And changed my life.
Hij heeft mijn leven veranderd.
Not just that I no longer have an addiction to pornography or sexual sin.
En niet dat ik vrij was van die verslaving aan pornografie of seksuele zonde.
Those were only symptoms of much greater problems I had.
Dit waren alleen symptomen van een veel groter probleem dat ik had.
My problem was really myself.
Het probleem wat er was, dat was daadwerkelijk, dat was ik zelf.
I was just a very ugly person.
Ik was een nare persoon.
I was full of myself.
Ik was vol van mezelf.
Full of pride.
Van trots.
And, you know, there was a lot that needed to be changed in me.
En er was veel dat verandering nodig had in mij.
I am a minister.
Ik ben een voorganger.
My job is not to get someone free of pornography addiction.
Mijn taak is niet om iemand te zorgen dat iemand vrijkomt van pornoverslaving.
My job is to lead people to Jesus Christ.
Mijn werk is om mensen naar Jezus Christus te leiden.
One of the brothers shared something along these lines earlier today.
En een van de
I think it was you.
Yeah. Broeders heeft iets in diezelfde lijn met ons gedeeld vanmorgen.
Jesus Christ is the answer.
Jezus Christus is het antwoord.
But so often I hear him is almost like, oh yeah, we have to add that in.
Maar helaas hoor je vaak dat het is alsof mensen zeggen, ja, dat moeten we er ook nog even bij doen.
But the real answers are such and such.
De echte antwoorden, dat zijn die stappen.
No, dear ones.
Nee.
If you think you have answers for anybody, you are terribly mistaken.
Als u denkt dat u antwoorden hebt voor een ieder daarbuiten, dan bent u verkeerd.
Only the Holy Spirit has the power to set people free.
Het is alleen de Heilige Geest die mensen kan vrijzetten.
And your ministry will only be as effective as you are leading people into that power.
En uw bediening zal alleen succesvol kunnen zijn en in die wijze succesvol kunnen zijn als je mensen leidt naar die kracht.
Paul said, if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh.
Paulus zegt, als je naar de Geest wandelt, zult u niet voldoen aan de begeerte van het vlees.
And I want to tell you as a testimony.
Ik wil u vertellen als een getuigenis.
That I have never seen any evidence to dispute the truth of that statement.
Dat ik nog maar een snippetje van bewijs heb gezien. Dat wedijvert met de waarheid van die verklaring in de Bijbel.
I suppose I've ministered to hundreds of pastors in sexual sin over the years.
Ik denk dat ik honderden voorgangers heb gehad die ik geprobeerd heb te helpen met hun seksuele zonde.
One of the little sayings that are out there nowadays.
Een van die dingen die je vaak hoort vandaag de dag.
Is some man falls into sexual sin.
En dan wordt er gezegd, er zijn mannen en die vallen in seksuele zonde.
I remember this dear lady tell me one time.
En ik herinnerde me dat een aardige dame naar me toe kwam.
That her pastor was a powerful man of God.
En ze zei, haar voorganger, dat is een krachtige man van God.
And it just grieved her because he fell into sexual sin.
En ze had er zo moeilijk mee, want hij was gevallen in seksuele zonde.
People don't just fall into sexual sin.
Maar luister, mensen vallen niet zomaar in seksuele zonde.
As if they're walking down a sidewalk and all of a sudden there's a hole in the sidewalk.
Alsof ze over de stoep lopen en plotseling zit daar een gat en dan vallen ze.
And through no fault of theirs, they just fall in the hole.
En zonder dat ze ook maar iets eraan kunnen doen, vallen ze.
There are definite reasons why people fall into sexual sin.
Er zijn heel duidelijke aanwijzbare redenen waarom mensen in seksuele zonde vallen.
And I've told pastor groups before.
En ik heb groepen voorgangers dat eerder verteld.
That I have never had a pastor in one of our programs.
Dat ik nog nooit een voorganger heb gehad in ons hulpprogramma.
In all these 27 years.
In de afgelopen 27 jaar.
Not one single man has ever been in our program.
Er is nog nooit één man geweest binnen dit hulpprogramma.
Who is walking in the Spirit.
Die in de geest wandelde.
Do you believe that?
Gelooft u dat?
Do you believe what Paul says, that if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh?
Gelooft u dat als je in de geest wandelt, naar de geest wandelt, dat je dan niet zult voldoen aan het begeerte van het vlees?
I want to encourage you to really take a look at what you're teaching.
En ik wil u graag aanmoedigen om eens goed onder de loep te nemen wat u aan het onderwijzen bent.
I believe what the Bible says.
Ik geloof wat de Bijbel zegt.
I believe this.
Ik geloof het.
If you walk in the Spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh.
Als je wandelt naar de geest, zul je niet voldoen aan de begeerte van het vlees.
What I'm talking about is having a godly atmosphere inside you.
Waar ik het over heb, is dat die atmosfeer, die goddelijke atmosfeer, dat goddelijke wezen, dat in je is.
If you've ever been in a church service where God's presence was strongly felt.
Als je ooit geweest bent in een dienst waar u de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van God duidelijk ervaren hebt.
For instance, at the Heart Cry conference a couple weeks ago.
Bijvoorbeeld een paar weken geleden tijdens de Heart Cry conferentie.
You know, when you're sitting there in that presence.
Als je zit in die tegenwoordigheid.
You would practically have to force yourself to go get into sin.
Dan zul je jezelf zwaar moeten onder druk moeten zetten om richting seksuele zonde te gaan.
Because God is there.
Want God is daar.
When God is present, sin cannot hold you.
Als God tegenwoordig is, dan kan de zonde je niet houden.
Another promise in the Bible.
Nog een belofte in de Bijbel.
Is Psalm 19.
Psalm 19.
The law of the Lord is perfect to restoring the soul.
De wet des Heren is volmaakt om de ziel te herstellen.
Does your ministry reflect the truth of that statement?
Datgene wat u doet in de bediening, weerspiegelt dat de waarheid van dit wat we net horen?
Do you believe that?
Geloof je dat?
I believe it.
Ik geloof het.
And it's not because I'm a minister.
En het is niet omdat ik een voorganger ben.
It's because I know what the Word of God did to change me inside.
Maar het is omdat ik weet wat het woord van God gedaan heeft om mij van binnen te veranderen.
I've spent at least an hour a day in the Bible for almost 30 years.
Voor ongeveer 30 jaar heb ik minstens een uur per dag met de Bijbel doorgebracht.
This is a living word of God.
Dit is het levende woord van God.
And all my faith is in what's written in this book.
Mijn hele geloof is wat er geschreven staat in dit boek.
Not what some humanist atheist came up with 20, 30, 100 years ago.
En niet wat een humanist of een atheist bedacht heeft 20, 30, 100 jaar geleden.
Freud and Skinner and Maslow and Rogers, all these other atheists have nothing to say to the child of God.
And Freud and Maslow and Rogers and all the other atheists, they have niets te zeggen tegen een kind van God.
Do you believe that?
Geloof je dat?
I do.
Ik wel.
I believe that the Word of God has the answers that spiritual man needs.
Ik geloof dat het woord van God de antwoorden heeft wat een geestelijk mens nodig heeft.
This is a huge question that we all have to ask ourselves.
Dit is een grote vraag die we ieder voor zich moeten beantwoorden.
The people we are dealing with.
De mensen waarmee wij te maken hebben.
Are they primarily emotional beings or are they primarily spiritual beings?
Zijn dat voornamelijk, zien we die voornamelijk als emotionele mensen of als geestelijke mensen?
We have to decide that.
Daar moeten we beslissing in nemen.
Because that's going to determine what we offer to other people.
Want dat zal ook bepalen wat we ze aanbieden.
David said, "The inward thought and the heart of a man are deep."
David die heeft gezegd dat de gedachten van een mens van binnen dat die diep zijn.
I think the picture that he was drawing, or at least the picture I get from that, is a deep well.
En het beeld wat David daar schetst, in ieder geval dat is het beeld zoals ik het opvat, is van een diepe put.
So, if this deep well is a picture of a person's inward life,
en als dit het beeld is, zo'n diepe put van het leven van een mens van binnen,
then I would say at the top of the well is the conscious activity of the mind.
Dan zou je kunnen zeggen dat aan de bovenkant dan is het bewustzijn, het verstand, de gedachten.
And then perhaps down one level would be the different faculties of the mind.
En dan daaronder de verschillende uitingen van het verstand.
Like our memory, our imagination, our ability to reason things.
Dus ons geheugen, ons voorstellingsvermogen, onze ratio.
Go a little deeper and you come to the level where the human emotions reside.
En dan nog een stuk dieper en dan kom je bij het gebied waar de emoties zitten.
With all their fluctuating feelings and desires.
En met al die gevoelens en verlangens die alle kanten op kunnen schieten.
That are like the waves of the sea.
Die als de golven van de zee kunnen zijn.
One day a person's down, the next day a person's up.
De ene dag is iemand hoog op de berg, de andere keer diep in het dal.
But descend still further and you come to the human heart.
Dan ga je nog dieper en dan kom je bij het hart van de mens.
That is where the will is at.
En dat is waar de wil zich bevindt.
It's the will that must be dealt with.
En het is de wil waar we mee moeten klaarkomen.
And scripture talks about that over and over.
En daar heeft de schrift het steeds weer over.
All Christianity is based on repentance.
En het hele bouwwerk van het christendom, van het christelijk geloof, is gebaseerd op bekering.
If repentance means nothing more than a slight alteration in our lifestyle and begin to go to church, that's not repentance.
En als bekering in uw begrip niets anders is dan een kleine wijziging van je levensstijl en vervolgens elke zondag naar de kerk, dat is geen bekering.
When the Bible talks about repentance, the Bible is talking about a very deep and powerful experience.
Als de Bijbel spreekt over bekering, dan heeft de Bijbel het over diepgaande, diepe ervaring.
Where a person is so affected by the power of God that his whole thinking takes a radical change.
Waar iemand zo wordt aangegrepen door de geest van God dat zijn hele denken en wezen een volledige omdraai doormaakt.
It is only as the will is broken that God begins to take control of the person's life.
En pas als de wil gebroken is, dan pas kan God controle nemen over het volledige leven van iemand.
Now obviously, we must first be broken before we can teach others that this is what they need.
En het is vanzelfsprekend dat wij eerst zelf gebroken moeten zijn voordat we anderen kunnen onderwijzen wat zij nodig hebben.
You can only take another person as far as you have gone spiritually.
Je kunt alleen maar iemand meenemen, aan de hand nemen geestelijk, tot het punt waarop jij zelf gekomen bent.
You can learn psychological techniques and gimmicks in different books, but that is not going to change a person's heart.
En je kunt psychologische benaderingswijze leren uit boeken. En die kun je toepassen, maar dat zal niet iemands hart veranderen.
People need an encounter with the Almighty like that evangelist had at Pure Life Ministries.
Mensen hebben een ontmoeting met de Almachtige nodig, zoals die evangelist had bij ons op het werk.
It is amazing to see what God can do to a person who has an encounter with him.
Het is onvoorstelbaar wat God kan doen met iemand die een ontmoeting met hem heeft.
I have seen the hardest sinners completely change their lives.
En ik heb de hardste zondaren gezien die hun leven volledig veranderd werd.
Yeah, I could teach them a few techniques and, you know, accountability and how to avoid situations. But the heart is what needs to change.
En natuurlijk, ik kon ze dingen leren over verantwoording afleggen aan anderen en dat ze situaties die gevaarlijk zijn voor hen uit de weg moeten gaan. Maar wat er nodig is dat hun hart veranderd wordt.
And once they've had that encounter with God, then you begin to teach them how to walk it out.
En als ze die ontmoeting met God hebben gehad, dan kun je leren, ze leren hoe ze dat moeten uitleven.
By developing a solid devotional life.
En dat ze een gezond en een stevig geestelijk leven kunnen ontwikkelen.
And learning how to live a consecrated life.
En dat ze een toegewijd leven kunnen leiden.
And learning how to live a sacrificial life.
En een leven van overgave, van dienen.
There's much that needs to change in a sex addict's life.
Er is heel veel wat er moet veranderen in iemand die seksverslaafd is.
But it all must begin at Calvary.
Maar het moet beginnen met op Golgotha.
It's at Calvary that we meet the Lord.
En het is op Golgotha waar we de Heer ontmoeten.
It's at Calvary that the power of God comes into a sinner's life.
En het is op Golgotha dat de kracht van God in het leven van een zondaar binnen kan komen.
And breaks the power of sin over his life.
En die kracht van de zonde kan breken in zijn leven.
That's where people are set free.
Dat is waar mensen vrijgezet worden.
I'm going to wrap this up here in a minute. Except that I need my computer. I just remembered. Could you get me my computer, Annie, real quick? I want to share a quote that's actually out of a different book. This is Standing Firm Through the Great Apostasy. No, you're not going to read it. I'm just saying. No. This book is the one that I wrote originally back in 1987.
Dit boek heb ik in 87 geschreven, oorspronkelijk.
This is describing the kind of problems people have.
En dit beschrijft de verschillende problemen die mensen hebben.
And the kind of repentance that they experience.
En de bekering die ze meemaken.
And also how to walk out this new life of victory.
En hoe ze dat nieuwe leven in overwinning kunnen leven.
But this book is something different.
Dit boek is iets anders.
It has nothing to do with sexual sin.
Het heeft niets met seksuele zonde te doen.
This is describing the condition of the church today.
Dit beschrijft de situatie van de kerk vandaag de dag.
I don't have a copy, an English copy with me right now.
Ik heb geen Engels exemplaar bij me.
Thank you, Annie. You have it up here. This passage I'm going to read is rather lengthy.
Het is een lang stuk wat ik ga even lezen.
But it just came to me this morning. I need to read this.
En vanmorgen kwam het op me dat ik dacht, moet ik lezen?
In fact, I want to just stop and pray for a minute.
En ik wil stoppen en bidden.
Lord, I just want to ask you right now to just come into this setting. There are different people in here from all over Holland who are trying to help others out. Lord, I'm just asking you to come in with your spirit, your presence, your power, and help people, speak to people, accomplish your good work here today. In Jesus' name.
Heer, ik wil u bidden dat u vandaag, we zijn hier samen met mensen die proberen andere mensen te helpen, dat u met uw geest wil komen, dat u werkt en dat u ons naderbij komt. We willen deze tijd bij u brengen. Amen.
This is, I'm of course taking this out of context.
Ik neem het, ik haal het wat uit zijn context.
And this is describing a church where probably most people do not really know the Lord.
En dit beschrijft een kerk waar waarschijnlijk meer van de mensen de Heer niet kent.
They've learned how to do this Christian thing.
Ze hebben geleerd hoe zich als een christen te gedragen.
And God has tried to deal with them.
God heeft geprobeerd om ze te benaderen.
But they have resisted his power.
Ze hebben zijn kracht afgewezen.
You see it right there in 2 Timothy 3.
Je ziet het in 2 Timotheus 3.
That's a description of the apostate church of the end times.
En dan zie je een beschrijving van de afvallige kerk in de eindtijd.
In fact, let me just look at it real quick. Just so we're staying in the context. I'm only going to read like one sentence, so don't worry about it. Holding to a form of godliness, although they have denied its power.
En ze hebben de schijn van godzaligheid, maar ze ontkennen de kracht ervan.
Holding to a form of godliness.
De schijn van een godvruchtig leven.
Although they have denied its power.
Omdat ze de kracht ervan ontkennen.
It's the power of the cross that changes people's lives.
Het is de kracht van het kruis die het leven van mensen verandert.
Okay, I'm going to read this.
Ik zal het voorlezen.
And you can follow along up here.
Je kunt het hier volgen.
The truth is that even the most, quote, together believer must conquer stubborn, sinful habit patterns, overcome a demanding flesh, deal with a selfish nature, and subdue an ever-surging pride. He must face all of this, while at the same time living in a world system that entices him to sin and mocks true Christianity. As if that were not enough to overwhelm the most stout-hearted person, he also is forced to deal with a relentless, determined foe who is bent upon his destruction. The poor man looks within himself for the strength to undertake this great battle, and all he finds is spiritual inertia. And a lack of resolve. Is there any hope for him? Can he ever be holy? With marvelous audacity, Christianity steps forward and claims to have the wherewithal to bring about change in the worst of characters. What but the power of God can flush the filth out of the heart of a sex addict and leave innocence and purity in its wake? What else but the indwelling spirit can change a hopeless drunk or drug addict into a sober-minded man? Who else but God can transform a thief into a man of virtue, a liar into a lover of truth, a mocker into a serious-minded man, or an arrogant braggart into a meek lamb? Only God can work such human miracles, but he does do it. The great need for Christians today is for the invigorating life of God to flow through their beings, enlightening their minds with spiritual truth, purifying their motives, fortifying their convictions, molding their personalities, solidifying their vacillating wills, sweetening their natures, cleansing and renewing their hearts, and subduing their flesh. We need to be revitalized and energized by the quickening power of the Holy Spirit. Can God do this? My testimony is that I have seen it happen countless times in the most hopeless situations. Let the skeptics, both outside and within the church, line up with their sneering cynicism and faithless denials of God's power. If they could but see within the walls of the celestial city, 100 million saints would step forth with resounding testimonies to the fact that the Almighty converted them from virtual devils into loving saints. For 2,000 years, Christ has been transforming people from the inside out. He can and still does perform this great work within people's souls today. The power of God is available for those who will claim it by faith. I can do all things through Christ who strengthens me. That's the kind of Christianity that sets people free.
Dat is het christendom dat mensen vrijzet.
Nothing less than that is going to do it.
En niets meer dan dat voldoet.
And you know, my only desire here today,
mijn enige verlangen hier vandaag,
is the hope that maybe I can encourage some of you.
Is the hope dat ik misschien sommigen van u kan bemoedigen.
To see that the hope for these people we're ministering to,
dat de hoop voor de mensen die wij proberen te helpen,
does not come from us.
Niet van ons komt.
It doesn't come from our ideas.
Het komt niet van onze ideeën.
It doesn't come from our nice little books.
Het komt niet van onze mooie boeken.
It comes from Jesus Christ alone.
Het komt van Jezus Christus alleen.
But we first have to have a life in God for ourselves.
Wij moeten eerst het leven in God hebben. Wij zelf.
We cannot lead people to God if we are not walking with Him ourselves.
We kunnen mensen niet naar God toe leiden als we niet zelf met Hem wandelen.
And so I just hope that what happened to us will happen to you. That this difficult, demanding, impossible ministry,
dat dit, deze moeilijke, zware, onmogelijke bediening,
will not drive you towards the world for answers,
dat die niet naar de wereld toe zal drijven om antwoorden te zoeken,
but will drive you to your knees.
Dat je op je knieën zal brengen.
In one great desperate cry for God's help.
In één grote roep naar God om hulp.
In your ministry and for the people to whom you are ministering.
Voor je eigen bediening en werk en voor degene die je probeert te helpen.
Amen.